Maar het is een heel groot document, mensen gaan het niet doorlezen. Maar in het begin zie je in ieder geval alvast de stake points en de samenvatting. En ik wilde daar één quote die ik toch wel ontrustend vond eventjes uitgeven. Ik zit in het Engels, maar vergeef me. Today the monetary system stands at the cusp of another major leap. Hè? Dus ze willen echt wel een omturning gaan doen. Following dematerialization, digitalization and the key development is tokenization. Welkom bij Staatsschuld. Ik zit hier met Roel Wolfert, die ik ken van Society 4.0. Dit is de 5e aflevering en we gaan het hebben over tokenization. Roel, zou je eerst wat over jezelf willen vertellen?
Ja, we kennen elkaar via Society 4.0. Maar goed, even wellicht voor de kijkers daarnaast. Ik ben ook visiting professor, heet dat, aan Porto Business School over blockchain. En dus ook tokenization. In de breedheid. Daarnaast ben ik ondernemer in het dagelijks leven. Dus wat ik aan de universiteit les ook geef, daar werk ik ook mee elke dag met blockchain technologie, tokenization. En de concepten daaromheen als adviseur en ondernemer.
Ja, super. We wilden het hebben over tokenization. Dat is iets wat in die wereld heel veel langskomt. Tegenwoordig hoor je de term tokenize everything. Is bijna een zin geworden die je overal, elke hoek op de straat tegenkomt. Ik heb zelf een beetje gaan onderzoeken in de documentatie van de IMF en van de BIS. En juist in de financiële wereld, maar ook op meer lokaal niveau. Hè. Je ziet allerlei verschillende parallele samenlevingen. Society 4.0, heel veel verschillende instituten zijn bezig met tokenization. Omdat het voordelen en risico's met zich meebrengt. Jij bent natuurlijk ook vooral bezig met de voordelen. Zou je misschien eerst even kunnen uitleggen wat het concept van tokenization is? En dan kunnen we daarna misschien gaan op de verschillende visies.
Kijk, tokenization zelf is al een heel oud concept. Dus wat belangrijk is dat met de komst van blockchain eigenlijk het tokenization veel goedkoper, sneller en makkelijker kan. Dus dan wordt het schaalbaar, zoals we dat noemen. En kun je dus ook kleine dingen of kleinere projecten gaan aanpakken. In het verleden zagen we, of tokenization werd het ook wel securitization genoemd. Een beetje in diezelfde hoek ging het over grote hypotheekportfolio's die opgedeeld werden. Maar met komst van de nieuwe technologie kun je eigenlijk bijvoorbeeld deze tafel pakken. Nou, en dan zeggen van, hoe registreren we nu van wie deze tafel is? Nou, in onze normale wereld zeg je, die is van mij of die is van jou, en dan weet je dat gewoon. Maar stel dat hier een onbekende komt, dan zeggen we, deze tafel wordt getokenized. Ik krijg een digitaal element, dat is een 1. En dat is 1 die weergeeft dat ik de eigenaar ben van deze tafel. Dat wordt dan juridisch en economisch, zijn er documenten die worden geprogrammeerd op de blockchain. En daarmee komt die verbinding tot stand. Nou is de tafel in dit geval even een slecht voorbeeld. Want er moet natuurlijk een herkenning zitten in die tafel. Dus moeten we ergens een microchipje ergens inbouwen die niemand kan vinden, die dan verbinding maakt met de blockchain en dan is het klaar. Nou, en dan heb je deze real world asset getokenized. Maar naast tokenization, want dat is de term die we gebruiken, gaat het ook heel vaak over fractionalization, oftewel het verkleinen van. Dus als ik deze tafel in 1 deel kan opdelen, kan ik er ook 10.000 delen van maken en deze tafel gaan delen met, wij spreken, 9.999 anderen. Nou, en dat maakt het interessant, want het concept van tokenization, en dan ga ik even terug naar mijn allereerste tokenization project met de blockchain, was in 2017. Toen zagen wij in, dat weet je ook Tom, de ICO's, de initial coin offerings, er werd er geld opgehaald en niet alle muntjes waren even goed ontworpen. En het was niet helder wat de rechten waren van de investeerders en van degene die het uitgaven, de ondernemers. Het was een beetje een puinhoop. Toen zeiden we van, god, laten we dan eens een aandeel pakken van een bedrijf. Hè? Dus we hadden een IT-bedrijf in Nederland, van een goede vriend, zakenpartner van me. En toen hebben we gezegd van, god, dan gaan we een stichting administratiekantoor boven hangen. En daar gaan we 100 miljoen aandelen in stoppen. En die aandelen die brengen we ook onder de blockchain. En toen zeiden we in dat crypto token, dat noemen we dan even een security token in vaktermen, want security is een ander woord voor een aandeel. Mm-hmm. En toen zeiden we van, wie wil deze kopen? En toen gingen we die verkopen op het internet. Nou, dat was best een interessant proces. Want mensen dachten, hé, nu ben ik echt eigenaar van een bedrijf. Dat is iets anders. Ik ben niet eigenaar van een coin waarvan we niet weten wat die precies gaat doen of een bedrijf in wording is. Nee, ik word echt aandeelhouder via een token in een bedrijf, in dit geval een MKB-bedrijf, wat eigenlijk nooit op de beurs zou staan. En tot die tijd had je eigenlijk alleen maar werknemersprogramma's. Hè? Dus een bedrijf zei, god, ik geef mijn personeel ook aandelen. En dat gebeurde op die manier. Maar op deze manier kon je een publieke verkoop faciliteren. Dat was allemaal heel legitiem, hè? Want de AFM vond dat oké. Natuurlijk binnen bepaalde regels, want je kunt niet 100 miljoen ophalen voor een bedrijf wat 5 miljoen waard is. Dus het moet wel allemaal netjes gedocumenteerd worden. Nou, en dat was eigenlijk het speelveld waarmee we begonnen zijn. En dat was super interessant. Want toen kwamen heel veel bedrijven en bijvoorbeeld afgelopen jaren boeren. Die zeiden, ja, ik wil eigenlijk van mijn banklening af. Kan ik nou niet door bijvoorbeeld een aandeel of een certificaat in een coöperatie een stukje van mijn land te verkopen aan particulieren voor bijvoorbeeld 250 euro of voor 1000 euro en dan geld ophalen en daarmee mijn banklening aflossen? Ja, dat kan. En, nou, en dan zie je ineens allerlei initiatieven ontstaan waar mensen belangen hebben. Die zeggen, nou, ik vond het niet meer fijn bij de Rabobank, want door die schuldenlast kan ik mijn boerenbedrijf niet omvormen. Of zit je met beperkingen. Ja, en ineens kunnen ze met de hulp van inwoners of vrienden of in ieder geval een uitgebreide kring van mensen die geïnteresseerd zijn in die boerderij, zeggen van, hey, nou, nu heb ik het geld, ik los het af bij de bank en ik ga mijn bedrijfsvoering doen in overleg met mijn certificaathouders, tokenhouders. En misschien geef je ze veel inspraak, misschien weinig. Dat is allemaal hangt van de ondernemer af. Nou, en zo zien we eigenlijk dit plan gaan. En nu ben ik begonnen aan bijvoorbeeld energietokenize, het kilowattuur. Ja, energie wordt heel duur. Ja, dus hoe gaan we dit nu weer doen? Hè? Want die energiemaatschappijen, ja, weet je, er is schaarste, boem, hop, prijs omhoog. En daar kunnen we van alles van vinden. Ik ben geen energie-expert, maar wat ik wel denk, als een energiemaatschappij zo krachtig is, dan kun je door macht te geven aan de massa, kun je die herbalans doen. Nou, en nu zijn we bezig, draaien we pilots in Engeland bijvoorbeeld, en we zijn in Nederland gaan we beginnen, om kilowattuur op de blockchain te zetten. En dan eigenlijk verhandelbaar te maken. Dus je zit als een bedrijfje op een industrieterrein en jullie nemen samen energie af en je hebt eigenlijk over. En dan kun je dat bijvoorbeeld verkopen aan je buurman. Maar ook als particulier kun je straks bijvoorbeeld in jouw straat, want er zit een flatgebouwtje naast jou en die kunnen de energie niet zelf opwekken, want die hebben een vereniging van eigenaren of te weinig ruimte op het dak. En dan kun je zo de energie aan elkaar gaan overdragen. Er zijn natuurlijk allerlei wettelijke regels waar je aan moet houden. Maar met die technologie en dat inzicht kunnen we dus gewoon de prijs van de energie gaan drukken.
Ja, dat is het. Nou, wat ik hoor is het belangrijkste. Dat is ook wat ik natuurlijk vanuit Society 4.0 ken. Is dat je eigenlijk een soort van collectieve en coöperaties kan opstarten daarmee. Waardoor je geen tussenpersonen meer nodig hebt. Hè? Zoals je zei met die boeren, die willen eigenlijk het liefst niet afhankelijk zijn van de bank. Als jij energie nodig hebt en wil je het liefst eigenlijk bij de producent op een bepaalde manier gelijk inkopen voor een productiekosten. Ja. Dan heb je niet meer die monopolies van energiemaatschappijen en multinationals. Alles wat ertussen zou kunnen zitten, dat zou je kunnen overslaan met een systeem zoals dit.
Ja, helemaal overslaan is misschien wat. Ja. Kijk, als je energie vervoert van A naar B, dan heb je gewoon te maken met een infrastructuurleverancier als Tennet. Hmm. Ik bedoel, het is niet zo dat die energie ineens via de blockchain naar een ander huis vliegt. Nee. Dus die gaat gewoon via de bepaalde leidingen. Maar je kunt wel herbalanceren, hè, want er is natuurlijk heel veel macht gegaan de afgelopen jaren naar grote bedrijven, nationaal, internationaal. En ja, daar wordt gedrukt op winsten. Mm-hmm. En die winsten moeten gemaximaliseerd worden. Ja, en dan heb je eigenlijk als kleine consument of als MKB'er heb je niet zoveel meer te vertellen. En door je samen te voegen, je te verenigen, ja, laat het coöperatie zijn of stichting, maakt allemaal niet zo heel veel uit. Moet je even kijken wat van toepassing is. Kun je wel zeggen van, hey, wij gaan het samen doen en kunnen we dat herbalanceren. Ja. En er zijn hele interessante voorbeelden al in Nederland. Maar ook buiten Nederland, waar burgers of bedrijven zich op die manier organiseren. En zeggen, wij gaan gezamenlijk die energietarieven vaststellen. Kijk, er is bijvoorbeeld zoiets dat heet Virtual Power Plant, de VPP. Nou, dan moet je een bepaalde hoeveelheid energie hebben, maar dan kun je op die zakelijke markt energie gaan verhandelen. Nou, blijkt dat op bepaalde momenten op die dag die energie gewoon heel veel waard is. Nou, als je dan als buurt, postcodegebied, bijvoorbeeld een aantal batterijen weet neer te zetten die energie een paar dagen vast kunnen houden. En je weet iemand te vinden die ook wil gaan handelen in die virtual power plant. En je kunt dat, ja, dan kun je zelfs extra geld gaan verdienen in die markt als buurt. Hè? Mm-hmm. In plaats van dat je alleen maar aan het afdragen bent en die infrastructuur aan het betalen bent. Nou, en dan kunnen er andere machten ontstaan, want dan heb je niet ineens meer 30 mensen in die markt die handelen, maar misschien wel 3000 partijen die daar gaan handelen, of 10.000. Maakt het heel interessant.
Mm-hmm. Dus ja, voor mijn gevoel, hè, als ik een beetje naar de grote lijnen kijk, dan gaat het dus inderdaad over toch over het decentraliseren van de macht die achter die schaarse producten zit ook vooral. Hè? Want het gaat uiteindelijk om schaarse producten in deze wereld. En de tafel is maar één, zo'n tafel als deze natuurlijk hier bij Weltschmerz.
Ja, maar dat is absoluut waar. Natuurlijk. Maar, er is maar één
zo'n tafel. Maar nou, precies wat je zei. Hè. Ik weet in 2019 was een van de eerste projecten in Litouwen. Die hebben gewoon een natuurreservaat, wilden ze tokenizen. En ik vind dat een heel mooi idee. Hè. Dat is ook hoe ik het liefste zie. Dat mensen samen als community een soort van aandeelhouder ergens van kunnen worden. Zodat je niet afhankelijk bent van, kijk, je hebt het vooral over privaatbedrijven, maar helaas zie ik ook dat overheden vooral door de lobby beïnvloed worden door de privaatbedrijven. Dus het is één geheel waar eigenlijk de machtsmisbruik plaats kan vinden. Hè. Dat is ook hoe, als we het hebben over Bitcoin, zie je altijd een soort van central point of failure daarachter. Wie schrijft eigenlijk de wetten? Daar komt het een beetje op neer. En ik vind het heel mooi. Ik sta er ook echt wel achter dat er heel veel innovatie in plaatsvindt, maar Ik zie toch ook heel veel risico's dus, bij dit. En dat is ook waar we het over gaan hebben. Hè. Van dat er een use case is en dat er voordelen aan kunnen zitten. Dat is naar mij niet heel duidelijk. Dat is heel mooi. Hè. Vooral decentralisatie van macht. Niet dat we niet afhankelijk hoeven te zijn van bepaalde monopolies die in de maatschappij kunnen ontstaan. En dat zie je natuurlijk met infrastructuur, vooral energieinfrastructuur, heel duidelijk. Je gaat niet een heel netwerk ernaast leggen om te kunnen concurreren. Dat is heel lastig. Dus om dat op zo'n manier echt aandeelhouderschap onder te kunnen brengen, dat lijkt me een heel mooi concept. Maar het punt is wel, kijk, als ik vanuit, inderdaad, we hebben ook al eens een gesprek onderin gehad tussen Bitcoin en andere coins. En je zei aan het begin al, het is heel moeilijk om te zien hoe die blockchains opgericht worden en of dat wel echt goed in elkaar zit en op welke manier het gebouwd is. Daar zit nog heel veel ruimte in. En of het wel echt decentraal is of dat er toch nog stiekem ergens een centrale macht achter zit, of te veel centrale macht. Het hoeft niet één te zijn natuurlijk. En daarnaast ook, ja, dus inderdaad, de wereldmachten, waar gaan we ondertussen heen? Hè? Want mensen spreken in dit soort kanalen heel vaak over de CBDC's. En je ziet dus inderdaad bij de Bank of International Settlements en bij de IMF zie je allemaal dezelfde concepten langskomen. Ja. Naar mijn idee, omdat het aan de ene kant een mooi use case heeft. Het wordt als mooi verkocht en niet dat het verkocht wordt om ons in de luur te leggen. Je kan er ook echt wel wat mee. Maar dat het aan de andere kant ook, ja, heel erg misbruikt zou kunnen worden.
Luister, Tom, dan weet jij, any technology, hè? Technologie is neutraal. Ja. De mensen erachter bepalen hoe dat die technologie ingezet wordt. Mm-hmm. En of het doel dat ze nastreven wat dat is. En als dat maatschappelijk belang is, in brede zin, en niet alleen de ondernemer moet rijk worden of het bedrijf wat erachter zit moet rijk worden, maar dat je in staat bent om dingen te verdelen, ja, dan heb je een goede kans van klare slagen dat zoiets maatschappelijk draagvlak heeft. Hè. We hadden het voor de uitzending even over carbon credits. Toen zei ik ook tegen jou van, ja, luister, ik denk dat er niemand is van alle luisteraars die dit ooit gaat horen die tegen zal zijn als we zeggen we moeten beter omgaan met de natuur. Mm-hmm. Ja? Ik denk dat er al wat kritische gedachten komen als je zegt, ja, de klimaatverandering en wij. Hè? En als je dan gaat zeggen van, ja, we moeten carbon credits gaan invoeren, dan gaat daar nog meer kritiek of in ieder geval vragen over zijn. En als je dan gaat zeggen carbon credits voor bedrijven, en als je dan gaat zeggen carbon credits voor een consument, ja, dan denk je dat er toch heel wat gedachtegangen zijn die zeggen van, ja, maar moet ik nou gaan bepalen of ik 2 of 3 biefstukjes per week mag eten? Wie gaat dat, hè? Waar is die vrijheid? Hoe ver ga je? Mm-hmm. En dit is precies waar het over gaat. Als we in balans willen komen met de natuur, want we als mensen zijn wij gewoon onderdeel van de natuur. We kunnen ons wel allemaal heel stoer daar buiten plaatsen, maar wij zijn gewoon een onderdeel daarvan. Mm-hmm. Dan moet je in balans leven met dat ecosysteem. Nou, ik denk dat we de afgelopen jaren hebben gezien, of decennia, geef het de naam, ja, dat er eigenlijk een onbalans ontstaat. Hè. Heel veel plastic, beesten gaan dood, de natuur wordt geïmpact. Nou, op allerlei manieren. En dan zeg je van, we moeten een herbalans vinden. Nou, dat noemen ze dan RWA, hè, Real World Assets. Die worden interessant. Hè, want dan vanuit die invalshoek, hè, bijvoorbeeld als jij bij een nature lover bent in een vereniging, een Wereld Natuurfonds of een belangengroepering, hè, zoals bijvoorbeeld als de Indianen in Amerika of een andere bevolkingsgroep die bepaalde landen om bepaalde redenen interessant vinden, dan kun je dat dus daadwerkelijk door middel van tokenization, kun je dat juridisch-economisch gaan regelen. Hè? Wat was nou als laatste een voorbeeld? Volgens mij was het in Nieuw-Zeeland, hoor. En daar hadden ze een rivier getokenized. Nou, fantastisch. En de originele Maori waren het volgens mij, die hebben nu ook een stem. Die spreken namens die rivier. Ik denk dat dat echt wel nuttig heeft. Het kan voor een hoop mensen een belemmering vormen. Dat is altijd, hè. Dus ja. Er is niks wat perfect is voor iedereen. Maar ineens kan dat stukje natuur gewaardeerd worden. Nou, dat denk ik wat ik dan een mooi voorbeeld zou noemen. Een minder interessant voorbeeld wordt het als ze tegen jou gaan zeggen, nou, weet je wat, heel leuk die natuur. Maar we gaan dus alleen carbon tokens brengen en jij moet gaan betalen voor die carbon tokens. Mm-hmm. En je wordt gecontroleerd, hè, op jouw gebruik, of jij als consument niet een te grote footprint hebt. En toen was Barbara Baarsma op tv, die zei, maar dan kunnen mensen die geld nodig hebben, ze verhandelen naar iemand anders. Ja, dat is helemaal niet het issue hier. Mm-hmm. Dat is een issue van grondrechten en niet van commercieel belang. Ja. Als mens mag jij toch zelf bepalen of jij op een gegeven moment rookt of alcohol drinkt of dit. Misschien dat we allemaal wel vinden dat het allemaal maatschappelijk niet zo'n geweldig idee is om te gaan roken. Ja, ik heb zelf ook ooit gerookt, maar laat het een persoonlijke beslissing zijn voor mensen om te stoppen. En niet gedreven door. Ja. Nou, zullen misschien weer kijkers zeggen, ja, maar de sigarettenfabrikanten verdienen daar nog steeds allemaal aan. En de taxatie, ja, die discussie hoeven we even niet hier op tafel te hebben. Maar wat je wel op tafel wilt hebben is van, god, als we dan allemaal in die natuur zitten, we kunnen allemaal eigenaar worden van deze wereld op een bepaalde manier. En door dat fractionaliseren kunnen we het allemaal klein maken. Dus we houden het niet een elitair spelletje waarbij je minimaal 50.000 euro moet inleggen, maar je gaat het doen voor 5 tientjes. Mm-hmm. Ja, misschien moet het nog kleiner zijn, hè? Laten we zeggen 5 euro. Dan zou het echt voor in ieder geval voor de westerse wereld voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Nou, dan kun je ook een herverdeling van welvaart laten plaatsvinden. Mm-hmm. Nou, en een van de problemen van de huidige maatschappij is natuurlijk dat je een aantal heel extreem rijke en machtige mensen hebt, dat er steeds minder tussenin zit. En een grote massa die aan het verarmen is. Hè? We hebben in corona gezien dat er, wat was het, 4 triljard overging van het MKB naar het grote bedrijfsleven.
Grootste transfer binnen één jaar.
Ja, binnen één jaar. Ooit.
Inflatie, alles wat
erbij. En op deze manier kun je dat weer terugdraaien. Nou, dus het gaat hier weer over het hoe en het doel. En als je dan Bank of Institutional Settlements, hè, ons vrienden in Basel. Ja, wat zijn die nou aan het doen? Hè? Want je gaf die quote. Hè, maar eigenlijk zeggen ze.
Die heb ik voor de uitzending. Maar ik heb hem speciaal klaar liggen inderdaad. Het is nu 2 maanden geleden uitgekomen document. Ik zal een linkje onder de video zetten. Maar het is een heel groot document, mensen gaan die doorlezen. Maar in het begin zie je in ieder geval alvast de stake points en de samenvatting. En ik wilde daar één quote die ik toch wel ontrustend vond eventjes uitgeven. Ik zit in het Engels, maar vergeef me. Today the monetary system stands at the cusp of another major leap. Hè? Dus ze willen echt wel een omturning gaan doen. Following dematerialization, digitalization and the key development is tokenization. The process of representing claims digitally on a programmable platform. En programmable stond echt specifiek dik gedrukt in het cursief. Ja. Van ja, het gaat hun, als we het vanuit hun oogpunt kijken, dan moet het programmeerbaar zijn. Want dat is toch helaas het gedeelte van de controle die erachter zit. Dus precies wat ik zeg, ik zie heel veel positieve kanten en mogelijkheden binnen de technologie. Maar dan moeten we aan de achterkant wel allemaal heel erg bewust zijn van waar ligt het echte eigendom. Want je hebt het de hele tijd over eigendom. Ik zou het fantastisch vinden als we eigendom echt kunnen decentraliseren. Dat wij een gedeelte van onze omgeving in een collectief of in onze eigen community zouden kunnen bewaken als we daarachter staan. Maar aan de andere kant zie je juist ook dat in al die tijd, precies wat je net noemde, in die coronatijd, zag je het in een korte tijd heel snel. Maar over de jaren heen wordt eigenlijk het monetaire financiële systeem gebruikt om juist ook het eigendom al te centraliseren. Ja. En zou er niet een gevaar op de loer kunnen liggen dat dit daar een volgende stap voor zou kunnen zijn?
Ze noemen het zelf, hè, in de eerste stukje van de zin. Hè. Ja. Oh, we zijn aan de vooravond van een mooie nieuwe vernieuwing in het financiële systeem. Nou, vind ik heel positief genoemd. Hè. Maar als, zeg maar, vanuit mijn vakgebied kijk ik daarna en dan zeg ik van ja, dat is wel heel positief gesteld. Maar ik snap ook wel dat je niet wilt zeggen de wereld is failliet. Hè? Maar feitelijk, je hebt zoveel geld gedrukt wat volledig ongedekt is. En het vliegt er aan alle kanten uit. Mm-hmm. En ja, dan hebben ze in Amerika beslissen ze weer wat. En dan kunnen ze weer ambtenaren uitbetalen. En dan is er weer zoveel triljard bij. De staatsschuld is 33.000 triljoen dollar. Mm-hmm. Alleen de rente al is geloof ik al een kwart van het totale jaarlijkse inkomsten en laat staan afbetaling. Dus dat gaat alleen maar omhoog. Dus we weten gewoon dat die munten toe zijn aan innovatie. Laten we dat even noemen, vernieuwing. Het lijkt erop, het zou zomaar kunnen, dat ze zeggen van nou, als we nou weet ik hoeveel triljard van die dollars hier hebben, die zijn ongedekt. Als we daar nou eens assets aan toe gaan voegen, of aan die digitale euro, dan worden die munten weer stabiel, wat op zich helemaal geen slechte gedachte is. Hè? Want je wilt stabiel geld creëren. Mm-hmm. Het zou niet mijn keuze zijn, maar ik snap dat wel, dat er mensen zijn die zo denken. Maar dan moet je wel die assets ergens vandaan halen. En ja, waar je hier natuurlijk tegenaan loopt, is ten eerste, en dat is een super interessant punt, van we gaan iets wat we nooit economisch gekwantificeerd hebben, bijvoorbeeld de opslag van energie, ja, of schoon water, gaan we eens een economische waarde aan toekennen. Wow, wie gaat dat bedenken? Wie gaat dat bepalen? Mm-hmm. Kijk, en dan kom je op die programmeerbaarheid. Degene die de regel gaat zetten voor wat schoon water is, mm-hmm, hoe dat die eruit ziet, die bepaalt eigenlijk bij het vaststellen van de regel, wetende wie wat heeft, mm-hmm, waar de rijkdom heen gaat. Ja. Dat is nogal wat, hè? En dat zijn geen democratische processen. En dus zoals Bob de Wit altijd zegt, democratie 4.0, mm-hmm, lees het boek. Maar hier wordt door een NGO of door een financiële instelling in overleg met allemaal niet democratisch gekozen instituten vastgesteld welke component welke waarde nou gaat krijgen. Nou, dan komen we weer even, maken we even de U-bocht naar de carbon credits. Hè? Mm-hmm. Nou, ergens wordt gepromoot dat we dat allemaal moeten gaan doen, want die carbon die is super waardevol. Nou, die prijzen die gaan stijgen, want mensen hebben decarbonization. Hè? Als je een bedrijf bent en je vervuilt veel, dan moet je carbon tokens kopen. Dan koop je bijvoorbeeld bomen in Afrika om vervuiling in de haven van Rotterdam teniet te doen. Mm-hmm. Dat moet je afvragen.
Logisch.
Oké, weet je, hoe goed is dat nou eigenlijk? Merken we daar iets van? Of is dat gewoon boekhoudkundig? Nou, maar je ziet dus die stap plaatsvinden. En dan moet je bij jezelf gaan nadenken. Maar wie heeft nou bepaald dat carbon waarde heeft? En waarom is dat dan zo? Nou ja, ik zit dan in die wereld en ik kan niet vaststellen wie dat nou, tenminste ben er nog niet achter, hoe dat tot stand is gekomen. Mm-hmm. Maar dat is een soort van NGO-proces voor lobby met andere zaken eromheen. En uiteindelijk komen daar besluiten over en gaan mensen de waarde aan toekennen. En in Zwitserland heb je zo'n bureautje dat heet Gold Standard. Ja, en die verhandelen dan die credits, dus die certificeren ze. Mm. En die gaan daar dan een audit op doen en die geven dat dan een waarde mee. Wauw, weet je, dat is best wel interessant. Wie reguleert hun? Wie heeft dat bepaald dat zij dat mogen doen? Mm. Nou, daar zit dus politiek en lobby en bedrijven achter. Ja. En ik snap, als jij bedrijven en je zit in die markt, dat jij zekerheid wilt hebben dat je een bepaalde type carbon credit koopt. Snap ik allemaal. Maar hoe dat dan echt die waarde vastgesteld wordt, is volgens mij een niet-democratisch proces. Nee. En waarom wel carbon en niet water? En waarom niet vruchtbare grond versus niet-vruchtbare grond? Waarom dit nou juist? Nou, en ja, als ik daar dan naar kijk en ik zit dan in die industrie, dan zie je ook wel dat er een soort gold rush ontstaat. Hè? Dus het is typisch wat we natuurlijk in heel veel gevallen al eerder hebben gezien. We gaan dit doen. Het was het internet of social media of data. En nu zijn carbon credits en we gaan er vol achteraan. En moet opletten dat het niet helemaal omslaat. Mm-hmm. Dat het verdienmodel, zoals dat dan graag genoemd wordt, dominant wordt aan het maatschappelijk belang. Want het maatschappelijk belang is natuurlijk dat we in harmonie gaan leven met die natuur. En dat bedrijven ter verantwoording geroepen gaan worden over de impact die zij creëren in balans brengen tussen, je krijgt mooie producten van plastic, maar wat hebben wij de natuur aangedaan om dat te produceren? Dat jij daar voor 1 euro bij Alibaba wat kunt kopen. Dan moet je echt serieus afvragen, weet je, hoe maatschappelijk verantwoord is dat nou? En in China kopen ze een paar van die carbon credits en klaar is Kees.
Ja. Ja, dat vond ik nog het ergste inderdaad, want die carbon credits die bestaan eigenlijk al veel langer dan het tokenization verhaal. Want het is bij het Parijsakkoord al vastgelegd. Hè? Ja, in het begin van het Parijsakkoord kwamen ze met die carbon credits en toen waren het meer soort van vergunningen die ze dan verkochten.
Ja, volgens mij heette het toen emissierechten.
Precies, ze noemden het nog geen carbon credits, maar het was precies hetzelfde systeem eigenlijk toen al. En wat je toen zag, is dat banken in het begin al die carbon credits, die toen anders heten, wel aan het opkopen waren. En die zijn gaan verhandelen, gewoon aan het speculeren met die carbon credits. Omdat zij wisten, deze wetgeving komt eraan, die bedrijven zullen dit allemaal nodig hebben. Dus wij zijn nu lekker vroeg in die markt en kunnen ze later voor veel meer geld gaan doorverkopen. Dat is natuurlijk de keerzijde daarvan.
Nou ja, kijk, ik kom zelf, mijn achtergrond in de bancaire sector. Als je natuurlijk, kijk, er zijn twee dingen. Hè? Dus je legt je geld in als spaarder bij een bank. En die bank die gaat daar leningen voor uitgeven aan MKB'ers. Dat is één kant. Maar als we vervolgens dan gaan speculeren met dat geld in financiële producten. En dan zou je eigenlijk een carbon credit een vorm van een financieel product kunnen noemen. Dat vind ik altijd een beetje discutabel. Hè? Want dan zou je, die discussie is ook vaak maatschappelijk gevoerd. Je hebt twee soorten banken. De nutsbanken, hè, die eigenlijk gewoon geld binnenhalen. Tegenwoordig zie je dat in de vorm van de kredietunies. Hè? Die zijn er steeds meer aan het opstaan. En dat is op zich hartstikke goed, want dan heb je lokaal geld van ondernemers wat uitgezet wordt bij andere ondernemers.
Nou, je hebt meer een full reserve-achtig systeem.
Ja, en daar zit een heel andere dekkingsgraad en een heel andere manier van werken. Maar het is niet meer transparant welk geld die bank in sommige banken ingaat en waar het voor gebruikt wordt. En ze doen er van alles aan om dat transparant te krijgen, maar dat lukt al jaren niet. Dat is steeds een beetje beter. Maar die banken zijn natuurlijk allemaal met elkaar verweven. Ja, en zo kun je ook maar weer zien dat het dus, ineens zit het in carbon credits. Ja, vroeger zat het in de oorlogsindustrie, nu vinden we dat niet meer goed, dus moet het eruit. Maar hoe gaan wij over 10 jaar denken over carbon credits?
Tegenwoordig vinden ze die oorlogsindustrie wel weer interessant trouwens, toch? Dat is wel
een ander
verhaal.
Ja, dat is weer een andere discussie, maar ik geloof dat pensioenfondsen en zo daar niet meer hun geld in mogen beleggen. Maar dan, daar hebben ze ook weer iets voor uitgevonden, dat heet off-balance sheet banking. Ja, dus we houden het gewoon netjes buiten de boeken.
Precies, en dat is... Ook weer voor een andere uitzending. Ja. Dan ga je inderdaad die derivatenhandel en et cetera. Dan ga je zien dat niet alleen de wereld failliet is, maar dat er eigenlijk ook nog eens een tweede wereld die evenveel waard is, failliet is, die niet in de boeken staat. Dat hangt er nog onder het systeem. Maar dat is voor een andere tijd.
Het woord even technisch failliet. Hè? Want het opstelsommetje klopt niet meer. Mm. Maar zolang als er vertrouwen is, blijft alles doorgaan.
Ja.
En er is nog heel veel vertrouwen. Mm. Terecht of onterecht, maakt niet uit. En wat de drijfveer is achter het vertrouwen maakt ook niet uit. Het vertrouwen is van, en dat zorgt er eigenlijk nog voor. Want ik zit dan de afgelopen maanden zit je te kijken en dan denk je van, ja, als die dollars uitgegeven worden, ja, dan moet toch een keer die dollar gaan kelderen. Mm. Dat gebeurt maar niet. Hij wordt gewoon steviger en sterker. Dan denk je, hoe kan dat nou? Dan zie je ook wel, China heeft heel veel dollars uit Amerika in handen. Hè? En dus die houden elkaar ook in balans. En het is een heel complex systeem, wat toch een soort van balans blijft houden. En wees blij dat dat zo is, hè? Want als het in één keer in elkaar dondert, dan hebben we, hè, dat hebben we al een keer eerder gezien in de jaren 30, daar eindigt niet zo heel lekker. Daarvoor ook al een paar keer trouwens. Dus laten we vooral zorgen dat we wel weten dat dit probleem speelt, dat we wat gaan doen. Nou, de BIS wil allemaal assets gaan programmeren. Ja, waarom moeten zij dat doen? Wie zijn zij? Welke rol hebben zij hierin? Ze zijn maar een bank, hè?
Ja, zeker.
Dus zij zouden moeten kijken en zeggen van, goh, weet je, banken, jullie zijn eigenlijk niet stabiel. Laten wij jullie eens onder de loep nemen en laten we jullie eens even het vuur aan de schenen leggen om te kijken hoe we nou de rotte appels eruit gaan halen heel snel. Hè? Zonder dat dat de hele markt allemaal geld gaat kosten. Dat zou volgens mij een interessant perspectief zijn als ze zich daar wat meer mee bezig gaan houden.
Ik vind het leuk dat je dat zegt, even om op in te haken, want dat is dus, ze hebben je ook een presentatie over dat document gegeven. Ja. En daar zegt dus die CEO letterlijk van, ja, en al die privaatsector en privaat digitale privaatsector, noemt hij dus allemaal verschillende crypto, blockchains waarschijnlijk, alles noemen ze, daar zijn ze heel erg kritisch op. Want die hebben niet het vertrouwen dat een instituut als een centrale bank kan bieden. Ja. Dat is letterlijk goed te zeggen. Dus we hadden het net over vertrouwen. Ja. Zij zien natuurlijk dat zij de enige zijn die een bepaalde waarde van autoriteit ergens aan zouden mogen hangen.
Ja, tuurlijk, maar dat, kijk, als jij WC1 bent, en wij van WC1, alleen, kijk, Bob geeft er altijd een heel mooi voorbeeld van. Je hebt een hele berg suiker, allemaal van die suikerklontjes. En dat staat op een grote schaal. En bovenin heb je die machthebbers. En dan laten we de BIS dan ook een van de machthebbers noemen. Mm-hmm. Onderin drijft het water en de suiker verdampt. Zij zijn de laatste die dat zien. Mm-hmm. En dan ineens stort heel die toren in elkaar. Ja, de eerste die dat vaak merken, dat het niet goed gaat, zijn toch vaak ondernemers, kleinere ondernemers die daarop in gaan springen en die stappen gaan zetten. Nou, dat zie je dus ook in de tokenization wereld. Kijk, een blockchain, ja natuurlijk, waarom zou je die vertrouwen? En waarom zou je die mensen vertrouwen? Terecht, hartstikke leuk. En dat is ook politiek natuurlijk, de nieuwkomer vertrouwen we niet. Hè? Want de oude die zorgen al jaren voor ons. Mm-hmm. Misschien niet even goed, maar ze zorgen wel voor ons. We hebben het in de politiek ook gezien. Hè? Ik heb niet zoveel met politiek, maar je ziet een hoop politici weggaan. En dan degene die nog het langste zit, die wordt gekozen. Mm-hmm. Nou, interessante ontwikkeling. Nou, laten we ook zeggen dat dat hier het spel is wat zij zouden willen neerzetten. Dan zeg ik van oké, snap ik. Ik zou alleen wel willen zeggen, kijk, technologie, zoals een blockchain, is open. Mm-hmm. In essentie. Ja, en transparant. Dus je hoeft die mensen niet te vertrouwen. Je kunt de softwarecode vertrouwen. Want die is geschreven om X, Y, Z te doen. Nou hebben we natuurlijk een verleden met software. Hè? Algoritmes. Kunnen ook een hoop problemen veroorzaken. Mm-hmm. Dus wat we nu moeten gaan doen is, en mensen, en dat daar hebben we het ook wel eens in onze andere gesprekken over gehad, in de DAO, de Decentralized Autonomous Organization, vorm gaan geven, zodat we daar een juridisch geheel kunnen koppelen aan een technisch geheel. En als we dat goed gaan doen, er zijn initiatieven in Europa om een nieuwe juridische vorm in te richten, die heet de DAO-vorm. Hmm. Ik weet nog niet wat de uiteindelijke naam gaat zijn, maar ik vind het super interessant dat ze dan voortborduren op de coöperatieve vorm en daar de aantal lering gaan trekken uit wat er in de blockchain-land is gebeurd en die coöperatieve juridische vorm gaan omvormen naar, noem het maar even, een DAO-vorm. Hmm. Dan zou je in theorie de ultieme democratie krijgen, want dan kun je aan die DAO-kant stemrecht, invloed loskoppelen van economisch recht. Hè? Dus als jij 100 erin stopt of 5, je hebt evenveel te vertellen. Nou, dat kan dan. Je kunt het ook belastingtechnisch over heel Europa goed regelen, zodat je niet in Duitsland meer voordelen hebt dan in Nederland of in Spanje of wat dan ook. Want daar zie je natuurlijk nu ook allemaal ongelijkheid in zijn. En mensen maken gewoon gebruik van ongelijkheid. Mm-hmm. En als je dat dan koppelt aan goede computercode, zeg maar, in de blockchain, die helder en transparant is, dan, als er iets fout gaat in het algoritme, wat we niet hadden kunnen voorzien, kun je het hier corrigeren. Mm-hmm. En dat wordt een interessant speelveld. Ja. Maar een BIS, ja, of banken, als ik ze in de blockchain, als ik ze in de bankenland bezig zie, en dan zeg ik, ja, ik adviseer banken echt meer met public blockchains te gaan doen. Ik weet dat ze daar aan de compliance kant problemen mee hebben van, ja, wie doet nu deze transactie? Ben je terroristen aan het financieren? Want het is niet transparant wie jouw transactie mint. Snap ik. Maar er zijn ook alweer tussenoplossingen waardoor jij als bank je eigen validators kunt hebben, waardoor jij bij de centrale bank eigenlijk gewoon je vinkje kunt krijgen en langzaam die transitie kunt maken naar de publieke open blockchain. Decentralized. Mm-hmm. Nou, en we moeten stapsgewijs dat plan in. Dat gaat niet eens radicaal veranderen. Want we willen ook niet dat radicaal die munt in elkaar stort. Dus je wilt ook niet radicaal van A naar Z. Dan moeten we gewoon via het alfabet lopen, dat spel. Ja, en daar gaat echt iets interessants plaatsvinden. Want als we in die publieke domeinen terechtkomen met een goede governance structuur eromheen, dan gaat het over het hoe. Hè. Dan kunnen we tokenization inzetten om welvaart her te verdelen, om iedereen een kans te geven, om ook de balans tussen natuur en mens herstellen. Misschien een woord, maar te herbalanceren, zodat de natuur er wat beter afkomt. Ja, en de mensheid misschien iets anders moet ingericht moet worden. Nou, ik denk dat dat een hele mooie gang van zaken is. Maar als ik nu zie dat de tokenization, als je het hebt over central bank digital currency, nou gelukkig blijft dat dan in ieder geval voorlopig in de zakelijke sfeer. De consumentenkant hebben ze voorlopig even on hold gezet. Ja, ik denk dat het heel verstandig is. Maar er wordt wel gezegd dat ze het wel willen. Mm-hmm. Maar wie gaat dat programmeren? Kijk, en ik denk dat een central bank digital currency, dat is niet veel anders dan een bitcoin, hè? Het is gewoon, dat is het wel, maar je snapt wat ik bedoel. Het is gewoon een blockchain munt.
Ja. En, het is een transparante open source ledger.
Ja, en als je echt heel feitelijk gaat kijken, achter die euro zit ook niks. Hè? Mm-hmm. Een hoop vertrouwen, maar tegenwoordig zit er ook een hoop vertrouwen achter bitcoin. En kun je ook zeggen van, weet je, dat is eigenlijk één op één. Het is maar net welk argument je wilt maken.
Mm-hmm. Nee, zeker. Nou, kijk, ik sta natuurlijk wel daar een beetje anders in dat verhaal. Hè, als iemand die compleet
een beetje prikkelen.
Nee, zeker. Maar kijk, ik ben het met je eens. Het gaat allemaal om autoriteit en vertrouwen zelf eigenlijk. Alleen mensen moeten zich meer bewust worden van wat echt het vertrouwen ook waard zou zijn. Hè. En als je dus net kijkt naar Bitcoin of blockchains, ik zie dan echt nog wel verschil tussen verschillende type blockchains. Omdat sommige dus inderdaad toch weer centralisatie achter zit. Dus ik voorlopig sta ik eigenlijk alleen achter Bitcoin, maar daar hebben heel veel verschillende mensen verschillende meningen over. Ik zie in ieder geval de potentie in innovatie voor de toekomst, dat is heel belangrijk. En het punt inderdaad, wat is nou het vertrouwen waard? Want hoe ik altijd kijk naar, toch naar die governance structuren, hè, als je kijkt naar overheden, centrale banken, banken zelf, dan is het eigenlijk een soort van gedwongen autoriteit die zij zichzelf aanmeten, maar ondertussen, door de wetgeving heb jij geen keus om daar vertrouwen in te hebben of niet. En als je dus inderdaad meer de privaatsector in zou gaan en je zou meer concurrentie tussen verschillende valuta's of munten of tokens of welke manier dan ook hebben, dan krijg je veel meer een soort van bewijs maar dat jij het vertrouwen waard bent. Ja. En dan kunnen mensen er zelf voor kiezen. En dat lijkt mij heel belangrijk.
Ja, luister, er is wel eens een discussie over, het kapitalistisch model heeft gefaald. Hè? Maar als je dan die nieuwe boeken over volledig kapitalisme hebt, waar je echt open markt hebt, we leven helemaal niet in een kapitalistische wereld, want alle informatie, of belangrijke informatie, is vaak afgeschermd. Mm-hmm. Staat niet in de notulen. Is niet beschikbaar voor de meeste mensen. Mm-hmm. En dus zie je ook in zo'n markt nog steeds een soort voorkennis. Soms komt die uit, soms niet, meestal niet. Ja. Maar dan zie je dat soort zaken gewoon echt plaatsvinden. Ja. En als we echt naar een volledig kapitalistische markt gaan, die volledige informatie voor iedereen op hetzelfde moment beschikbaar is, mm-hmm. dan krijg je een heel ander model. En dat is, denk ik, ultiem waar de vrije markt dan kan regeren. Ik ben benieuwd, als we dat echt zouden hebben, wat er dan allemaal echt gaat gebeuren.
Het is lastig hoor. Dat is natuurlijk waar ik helemaal achter sta. Het punt is ook, ik denk niet dat je complete transparantie zal kunnen krijgen ooit.
Nee, maar wel al die informatie maar eens opnemen.
Precies, maar het punt is dat je nu, als je monopolies hebt, dan hoeven zij niet transparant te zijn. Dan kunnen ze gewoon doen wat ze willen en jij hebt geen keus. Ja. Jij moet hun,
ze kunnen de prijs verhogen. Jou greenwashen of wat
precies,
dan ook.
Alles kan gebeuren.
Een mooi verhaal.
Maar wat je ziet, als er meer concurrentie, meer vrijheid is, dan hebben de consumenten meer macht. En die kunnen dan transparantie gaan eisen. Dat is wat je altijd ziet.
Ja.
En dan zal jij twee bedrijven naast elkaar die hetzelfde product voor dezelfde prijs vergelijkbaar onderhandelen. Dan ga jij naar het bedrijf toe met de meeste reputatie. En dat is meestal de meest transparante.
Ja. Kijk, en wat ik heel interessant vond, ik las het ergens geloof ik in de krant. Nee, het was niet in de krant, het was op een nieuwsitem online en het ging over de krant. Dus ik weet best veel van geld. Als ik dan een artikel lees in de krant over geld, ben ik daar heel kritisch op. Zeg van, dat klopt niet of volgens mij, dat is helemaal niet waar. En dan sla je daar een gat in. Maar je slaat de pagina om en dan gaat het over landbouw. Dan denk ik, dat is interessant, dat klopt allemaal.
Mm.
En toen ik dat las, dacht ik, dat is natuurlijk eigenlijk zo apart. Dat zit er gewoon in. Hè? Je weet ergens niks van, dus je leest het, dus je accepteert het.
Mm-hmm.
En dat is toch wel iets waarin we denken als ieder individu verantwoordelijkheid hebben om jezelf verder door te ontwikkelen. Dat wil niet zeggen dat je overal expert moet zijn, maar je mag wel wat vaker kritische vragen stellen. Waarom is dat dan zo? Hmm. Waarom vertel jij dat aan mij en waarom niet? Als je bij een accountmanager van de bank zet, dan kun je best vragen, maak jij die beslissing of jouw baas of een computersysteem? Hmm. Hè? Dan mag je best een vraag over stellen. Ik denk dat je verbaasd zult zijn wat het antwoord is.
Ja, zeker. Ja? Dat is het vertrouwen. Hè? Dat is, je bent afhankelijk van het autoriteit. Autoriteit betekent... is van een auteur eigenlijk, hè? Als je kijkt naar de Latijnse benaming, het is alleen maar een verhaal. Je bent afhankelijk van een verhaal en dan moet je daarna maar kijken of het klopt. En als je alles klakkeloos accepteert, dan geef je hem alle macht.
Nou, goed, daar gaat hele Society 4.0 over. Hè? We gaan het industrietijdperk uit, we gaan het digitale tijdperk zitten we in. Dat veroorzaakt een hoop onrust. En een van de, hè, we hebben dat gezien van handelsmaatschappij naar industrieel. Dan kreeg je marxisme, kapitalisme, allerlei vormen. Wij werden van een republiek, werden we een parlementaire democratie, heet dat geloof ik, onder het huis van Thorbecke. Nou, nu gaat dat allemaal weer ter discussie komen, want we gaan een nieuwe era in. Mm. Het digitale tijdperk. En ja, dan kom je ook in die wereld van DAO's en blockchain en governance. En toen Bob zijn boek schreef, Democratie 4.0, nou, daar zit natuurlijk veel over te praten. En kijk, er is natuurlijk iets fantastisch. Waarom moet jij transparant zijn over hoeveel biefstuk je eet, hè, in carbon credit land en waar jij jouw geld aan besteedt? Mm-hmm. Zou het niet veel beter voor ons zijn als die machthebbers die we dan hebben in de politiek, maar bijvoorbeeld ook in grote bedrijven, en dan niet iedereen in grote bedrijven, maar gewoon zeg maar de board en de beslissingnemers. En bijvoorbeeld NGO's en van die zogenaamde foundations, hè, van verschillende rijke filantropische aard die heel veel winst maken. Als we daar nou eens zeggen van, goh, wil jij zo'n stichting hebben? Dan moet jij volledig jouw data openbaar maken. Mm-hmm. Waar jij naartoe gaat, hoe vaak je dit doet, enzovoorts, enzovoorts. Hoeveel geld je hebt, wat je doet, hoeveel je uitgeeft. Want dan weten we namelijk of we jou kunnen vertrouwen als jij zegt, god, je moet al je land verkopen aan de kust, want we gaan overstromen. Mm-hmm. Ja? Ja, dat zou heel interessant zijn als dat juist op die manier zou gaan. En dat als jij geen macht wilt, je hebt gewoon een leuk baan of een klein bedrijfje, je bent gewoon lekker aan de gang en je stemt op die andere mensen of je geeft hun een prioriteit. Ja, dan hoef je niet te vertellen hoeveel biefstukken je eet of hoeveel geld je elke dag uitgeeft in de supermarkt. Of jij 2500 euro een tweedehands auto zwart koopt. Hè? Dat hoef je dan niet noodzakelijk, want dat is dan niet echt een maatschappelijk belang. Ik denk dat het veel belangrijker is dat die miljarden gemanaged worden dan die 2500 euro in cash. Mm-hmm. Nou, en dat, hoe Bob dat beschreef in Democratie 4.0, vind ik een zeer interessante manier waar mensen over na moeten gaan denken. En als politici luisteren, denken ze over na over hoe je nou die democratie opnieuw gaat inrichten. Mm-hmm. Want en de democratie geldt niet alleen bij de politiek, hè, maar ook binnen het bedrijfsleven.
Nee, ja, zeker.
Wie wordt hier nu de CEO? En waarom zijn het aandeelhouders die dat bepalen en niet bijvoorbeeld mede-managementteamleden of de laag daaronder die al 30 jaar bij dat bedrijf werken en echt wel een beeld hebben of zo iemand goed gaat zijn voor het bedrijf?
Nee, precies. Dus
waarom werkt het allemaal
zo? Zegt, hè, als wij, en ik denk juist, ik denk oprecht wel dat het meer vanuit bottom-up ook zal ontstaan, hè? Meer vanuit vrije markt, denk op welke manier dan ook, dat wij alleen maar een keuze zullen maken voor een bepaald bedrijf of als je het binnen de politiek beschouwt, inderdaad voor een bepaalde instelling of wat dan ook. Ik kijk daar natuurlijk anders naar, politiek en privaat. Maar het punt is, het zou alleen maar jouw stem of jouw aandacht of jouw geld of jouw tijd moeten krijgen als zij transparanter erin zijn. Ja. En als je daar dus inderdaad genoeg concurrentie in krijgt, dan zal het ook zo kunnen ontstaan, naar mijn idee.
Ja, exact. Kijk, en als je dan een heel interessant idee... Nou, ik weet van een aantal dingen weet ik best heel veel, maar van heel veel dingen weet ik heel weinig.
Ja.
Ja, nou, en nou, stel dat er bij ons in het dorp een beslissing gemaakt moet worden over wat gaan we doen met dit stukje land. Moet er een woonwijk komen, een voedselbos, of gaan we hier een energiewinning neerzetten? Nou, ik heb daar misschien niet zo'n goed beeld over. Maar dan zou je kunnen denken dat er mensen zijn die daar expert op zijn. Mm-hmm. Die alles weten van het dorp, die wonen er al 60 jaar, zijn er opgegroeid. Die hebben een opleiding in, milieu en andere dingen. En die zijn goed economisch geschoold. Dan zou ik zomaar kunnen zeggen dat ik denk van, ja, weet je, laten we die persoon, nou voor deze periode is, of een aantal personen, want het is best complex, het mandaat geven En zij geven dan, delen dan hun informatie, publiek, hun belangen en noem maar op. Gaan transparant in en gaan dat probleem namens de regio oplossen, namens het dorp. Het zou fantastisch zijn als we dat op die manier gaan doen. Weet je waarom? Dan hebben die mensen die nu al die beslissingen nemen, hè, want dat zijn vaak experts, maar die missen bijvoorbeeld het brede holistische belang. Of die hebben de historie van zo'n regio niet op orde. Nou, daar kun je dan verbeteringen in aanbrengen. En dat betekent dus ook dat wij als individuele burger wel wat stapjes moeten gaan zetten. Want wij moeten wat minder bezig zijn met onze eigen portemonnee en het werken. En iets meer ook in gaan kijken, hoe gaat het met mijn buurman? Wat gebeurt er? Oh, er gaat hier huizen gebouwd worden. Er gaan hier een zonnepark gaat hier komen. Willen we dit allemaal? Waarom doen we dit? Wat was het nou? Zeewolde, die club waar al die windmolens gebouwd waren. Die dachten dat ze het voor hun deden. En ineens kwam Facebook en datacenter. Dan denk je van, oh, alle energie is opgebruikt. Weet je, dat voelt niet heel lekker. Maar goed... dat zijn de democratische aspecten. En ja, we komen dan bij tokenization. Ja, tokenization en degene die bepalen wat er getokenized wordt, wat waarde heeft, daar moet wel een maatschappelijke discussie aan vooraf gaan. Bij voorkeur een democratische discussie. En niet achterkamertjes, lobby, we gaan dit zo even doen, want ik heb een belang of ik vertel niet wat mijn belang is en ik kan hier wat mee of ik ga hierop inspringen. En dat mag best, je mag best die belangen, maar laten we het wel publiekelijk delen. Hè? Want anders dan gaan we toch, vermoed ik, op die tokenization kant een aantal projecten zien die zeer negatieve impact gaan hebben maatschappelijk. En ja, als je die negatieve projecten hebt, dan vertragen dus ook die goede projecten, want die komen ter discussie te staan. Nou, niks is foutloos, er zal best wat gebeuren, maar laten we vooral, ook als je een BIS bent of een wie dan ook en je praat hierover, beleggen democratisch. Zorg dat je juist een burger hebt. He, vanuit Society 4.0 doen we mee aan het grootste kennisfestival op 20 juni. En daar hebben we in de ochtend het programma decentraal bankieren en betalen. En dan willen we alle, he, dus als mensen dit horen en ze willen deelnemen, daar zoeken we een aantal burgers voor, winkeliers, maar ook echt practitioners. Dus experts die dagelijks bezig zijn met bankieren, technologie, en die een beeld hebben van hoe kunnen we nu eigenlijk, hè, toch zorgen dat bijvoorbeeld dat massavolume betalingsverkeer gewoon doorgaat, maar dat het toch transparant wordt en dat het ook een betere governance gaat krijgen. Dat leningen, wie heeft het geld ingebracht, waar gaat het naartoe, moet daar zoveel rente op zitten, hoeveel verdient iemand daar nou aan? Dat we dat soort processen in de nieuwe wereld kunnen gaan organiseren. Hè. Dus dat zijn... Eigenlijk de belangrijkste stap is gewoon toch, ja, de een noemde dat een arena gesprek, de andere noemt het gewoon de juiste mensen bij elkaar zetten, maakt me niet zoveel uit. Maar je wilt dat netjes bij elkaar hebben en van begin af aan de belangen van de verschillende doelgroepen bij elkaar hebben. En helaas, de politiek vertegenwoordigt steeds minder vaak goed de wensen van de bevolking. Maar steeds vaker de belangen van andere politieke organisaties, NGO's of grote bedrijven. En ja, dat moeten we herbalanceren in mijn optiek. Ja. Hoeft het niet mee eens te zijn, maar dat is wel wat ik vind.
Nee, nou ja, dat is ook zeker wat ik vind. Ik zit al een stapje verder dat je ziet van ja, eigenlijk... ik weet niet of we het ooit nog gaan winnen van de belangen van de multinational grote bedrijven en de banken. Dat vind ik heel lastig, maar ik zie wel dat het dus juist naar mijn idee van onderop zou moeten komen. En ik ben zelf politicus. Als je kijkt hoe dat steeds verder inderdaad van de burger vandaan gaat. Zie wat je zei, hè? Het meest ideale is gewoon zo'n mooi nabuurschap. En als jij echt gaat decentraliseren, dan weet je ook wat meer waar het geld vandaan komt. Dan doe je meer dingen samen in je eigen community. Dus dan heb je ook meer zicht. Hè? Ja. Voor als er echt een persoon is die niet voor zichzelf kan zorgen, dan is dat zichtbaarder in plaats van hem over te dragen aan een onzichtbaar instituut ergens. Oh ja, de overheid regelt het wel allemaal. Ja. Dat is de weg waar we naartoe willen, volgens mij. Maar goed, nou, ik denk dat we wel een mooi gesprek gehad hebben. Is er een tijdje erop zitten. Dus ik wil je heel erg bedanken.
Ja, Tom, hartstikke leuk weer.
We zullen vast nog wel een keertje spreken.
Ik hoop dat de luisteraars ervan genoten hebben.
Ja, zeker. Dank je wel.
Top.
Dus, bedankt voor het kijken, mensen. En ik blijf toch ook maar zeggen, hè, we doen dit allemaal vrijwillig. Dus mochten jullie een beetje geld kunnen missen, dan is het graag zodat we door kunnen gaan. Dank je wel.